Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Jetse Bol, van harte proficiat.
Hartelijk dank. 29 jaar.
Ja, wat goed man. Heb je het een beetje kunnen vieren vandaag?
Ja, geweldig. Ik had een feestje met kleine 170 man.
170 geswanjeerde gasten.
Geswanjeerde beren, ja. Nee, ik heb net een stukje taart op. Daar blijft het verjaardagsgevoel bij.
Oké, ik zag ze vanochtend op de Twitter-account van de Vuelta, zag ik ze voor je zingen.
Ja, klopt. Bij de start. Mooi. De mannen van het AD, die hadden wat toeschouwers opgetrommeld om eventjes een feliz cumpleaños in te zetten. net in de eetzaal zit in het hotel met de dames en heren van de publiekscaravaan van de Vuelta. Was er ook een jarige schijnbaar bij hun, ging het licht uit en 80 man zingen. Dus toen het licht weer aan ging, ben ik mooi op een stoel gaan staan. Gewoon gedaan. toch nog mooi. Een beetje verjaardagsgevoel.
Oké. Nou, ik had een vraag van Wilco Horstman, een van onze luisteraars. Die vroeg of je überhaupt nog wel slagroomtaart durfde te eten voor je verjaardag. Nou, wat er met Maurits Lammertink is gebeurd.
Oh, zo. Ja, ik snap hem al niet. Ik hou ook helemaal niet van slagroomtaart. Ik had een lekker stukje cheesecake.
Ah, goed
maar,
zo.
Aan mijn ribben te voelen zit alles nog.
Katusha had een persbericht uitgebracht waaruit bleek waaruit het leek alsof Lammertink de Vuelta had verloren omdat hij buikpijn had na het eten van verjaardagstaart. Wat niet helemaal zo het geval bleek, maar wat weer een wonder van communicatie van Katusha was, denk ik.
Doping voor die haren.
ja, precies. Fight for strong hair, zo is
Fight
het.
Fight for strong hair.
Hey, heb je goede cadeautjes gekregen? Van de ploeg en van je vrouw? En je kind?
Ja, ik kreeg halverwege de etappe kreeg ik een pakketje. Een tasje en er zaten twee bidons in. Twee repen, twee delletjes.
Fantastisch, wat leuk dat ze daaraan gedacht hebben.
Ja, ik vond het heel leuk. Ja, heel veel ploegen deden dat, maar... Ik kreeg wel ruzie, want er was alleen de mensen met Burgos-kleren, die waren voor mij. Die andere ploegen, dat waren geen kreeg. Nee, alle gekheid op een stokkie. Morgen komt mijn vrouw en mijn zoontje komen naar de rustdag. Of tenminste, ja, die gaan morgen die kant op. En die kleine zien na 2 weken dat grootste cadeau.
Zeker, dat lijkt mij ook. Hey, ik had in de vorige Rode Lantaarn, de normale uitzending, zeg maar, toen werd mij gevraagd, omdat ik dan met jou gebeld had, hoe zou je het omschrijven, Jetsen na week 1 van de Vuelta? En toen dacht ik, ja, ik moest eigenlijk gewoon zeggen, ja, hij is vooral heel erg moe volgens mij. en het is een beetje hopen dat hij er deze week, of dat hij er de volgende week, dus deze week, een beetje doorheen gaat komen. Maar vooralsnog is het allemaal heel erg zwaar. Maar verdomme, je bent er gewoon doorheen gekomen volgens mij, toch?
Ja, het gaat niet slecht.
Je klinkt ook een stuk opgewekter dan de vorige keer en zo.
Ja, maar dat is wel mooi hoe snel het kan verkeren. Want ik zat, eens kijken, wanneer was het? Woensdag nog in een kleine dip. Die dag liep het echt voor geen meter. En toen dacht ik echt, wat doe ik hier? En wat kan ik niet beter gewoon iets anders gaan doen als hier af te zien. Maar ja, toen kwam die notaragus spirit boven. En de volgende dag zat ik mee. Dus het kan snel verkeren. Sterker nog, zat ik mee. Ik was de aanstichter van het hele gebeuren. Ik demareerde en ik kreeg 3 man mee. En ik dacht, mooi, we zijn voorop. En toen kwamen er, weet ik, 5 man overgestoken. Toen waren het 10 of zo. Nee, dan moet het er 6 zijn geweest. En toen werd het de 15, en toen werd het de 20, en toen werd het de 25. Ja, dit wordt wel een beetje een hele grote kopgroep.
Het was eigenlijk gewoon een eerste peloton, min of meer.
Ja, dat, zo kan je het bijna wel benoemen, ja.
Hey, maar probeer eens te beschrijven dan, zeg maar, wat je zei, die Noteragische spirit die kwam boven. Wat, maar dus dat, dan woensdag voelde je slecht en dan, dat was het donderdag of vrijdag dat je in de vlucht zat? Vrijdag, toch?
Vrijdag, ja. Daar voelde ik me donderdag. Daar voelde ik me donderdag slecht. Nou ja, maandag was natuurlijk geen dag. Ik was rustig. Of geen etappe. Ik was rustig.
Wat is dan het verschil tussen een hele slechte dag en de benen hebben om te kunnen demareren? Wat voel je dan? Ja. Voel je dan anders?
We hebben nu al een paar dagen op rij gehad dat het vanuit het vertrek gewoon echt lastig is. Dat er gelijk een heuveltje of klimmetje of iets in die trant ligt. Ja. En dan is het, ja, soms is het meezitten ook gewoon heel veel geluk hebben.
Mm-hmm.
Dat de ploegen het goed vinden en dat er een beetje dichtgegooid wordt en iedereen er vrede mee heeft. Nou was dat gisteren natuurlijk niet het geval dat we met 30 man of ruim 30 man voorop kwamen. Maar dat kan wel, ja, dat kan wel mentaal gezien het verschil zijn tussen, ik heb een goede dag gehad, waar ik gisteren eigenlijk ook niet voor de prijs heb gereden uiteindelijk natuurlijk. Mm-hmm. Maar het, je hebt wel weer even een positieve vibe. Pak om het zo maar te zeggen.
Ja, dat wou ik zeggen, ja. Je was degene, dus de eerste die aanging dus voor de demaratie. Ja. Dat is zo, ja.
Ja.
En kun je dan eens beschrijven, want dus, wij zien natuurlijk die eerste uren van de... We horen iedere keer dat de eerste uren een slachthuis zijn, zeg maar. Dus een soort van met enorme gemiddeldes en inderdaad aanval na aanval. Kun je eens beschrijven hoe dat dan gaat? Want jij zei vorige keer al van 's ochtends zit ik in de teambus en dan ga je die wedstrijd voorbespreken en zo. En dan, je zei al van, dan zijn er, worden er twee renners aangewezen die dan misschien mee moeten. Dat was nu ook weer zo.
Ja, het is, nou, mee, kijk, voor elke dag ligt er wel een, in die zin een plan klaar. Dat het heeft weinig nut als het een hele vlakke rit is om een van de betere klimmers van ons voorop te sturen. Van, voor jou is dit een goede dag. Of ja, jij hebt gisteren mee gezeten, dus je kan vandaag beter maar wat rustiger aandoen. Enzovoort, enzovoort. Alleen ja, uiteindelijk is dat natuurlijk leuk en aardig. Kan je het allemaal bespreken. Maar wie er uiteindelijk mee zit, weet je. Het kan soms heel raar gaan. Omdat de ene keer zijn ze echt. Nou, dat is nu trouwens alweer een tijdje geleden. Maar vanuit het vertrek, bats, pats, boom, de eerste demarage weg.
Mm-hmm.
En de afgelopen dagen is het gewoon echt blijven en blijven springen.
Ja.
Nou ging het vandaag wel redelijk snel, maar dat komt gewoon omdat iedereen ook moe wordt en het terrein dusdanig lastig was dat er gewoon 6 hele knappe renners wegreden. Ja, dan is het klaar, weet je wel.
Ja.
Maar ja, het is woensdag was het dat het echt volgens mij ruim 100 kilometer geduurd heeft. Die etappe was echt. Nou, gelukkig zei George Bennett zelfs dat het een zware etappe was. Nou, dat zijn eigenlijk positieve opstekers voor jongens als ik. Dat je denkt, oké. Ook hun vonden het lastig. Mooi.
Mollema vond het zelfs de zwaarste rit die hij dit jaar had gereden, zei hij.
Ja, het was echt aanpoten. En ik zat er verrassend genoeg. Eigenlijk had ik die dag ook een hele goede dag, maar dat zie je dan niet. Maar ja, bleef ik bij de laatste 50, 60 of zo over. Ja, dat was eigenlijk ook gewoon een hele goede dag. Alleen, ja, dan heb je een hele goede dag op een dag dat het geen resultaat oplevert.
Nee, en dan ziet niemand het natuurlijk. Dat is ook
Nee, precies. Maar het is wel voor je, uiteindelijk maakt dat ook niet uit. Maar voor jezelf is het op zich ook niet zo erg dat je die dag een fijne dag had. Want het bespaart je een heleboel pijn en ellende.
Ja, precies. Maar dan, je zei, dus dan die vrijdag-etappe met de vlucht. Dus jij was de eerste die zeg maar de vlucht maakte. Kun je vertellen hoe dan, wanneer kies je moment dan? Heb je dan van tevoren bedacht al van daar moet het ongeveer gaan gebeuren? Of zijn er renners op wie je let? Of hoe doe je dat dan?
Nou ja, het is sowieso een kwestie van in de neutralisatie gewoon al echt van voren zitten. Zodat als we kilometer nul passeren. De neutralisatie is hier over het algemeen lang. Ik geloof dat we vorig jaar qua neutralisaties iets van 190 of 180 kilometer hebben gereden. Dus bijna een etappe meer.
Het zijn gewoon extra's.
Ja, gewoon extra. Dus het is gewoon al een kwestie van echt van voren. Als kilometer nul gepasseerd wordt, dus boven kilometer nul, dat je echt van voren zit. En ja, in de vuurlinie zit, zeg maar. En in dit geval doken we eerst een afdalingje in. Dat is natuurlijk ook altijd wel fijn. Dan knalden 170 man, die knalden op de eerste beste rotonde of bocht af met z'n allen. Om wederom tot de conclusie te komen dat het niet naast de kaart past. maar ja, net daarna was er een klein hubje en ik wist dat we Gijón, de stad Gijón in zouden rijden. En dat zijn we vorig jaar ook erin gekomen. En steden, als het een beetje links-rechts is en niet te heel breed, dan heb je gouden kans dat, ze ter, dat de ploegen erachter die het wel goed vinden, dat ze het dichtgooien en dat er niemand meer kan demareren. Dus ik had zoiets, ja, ik trek een aanval en ik hoop dat het mee zit.
Ja, waarom dan? Omdat het te gevaarlijk is om nog vol door te ruisen?
Nee, meer gewoon als, in dit geval was het dan COVID. Nee, niet. Wie stond er toen aan de leiding?
Ik denk COVID.
Orica was het toen nog.
Oh ja, met Yates.
Ja. Maakt het niet uit. Stel, Orica staat aan de leiding. Die hebben natuurlijk liever een groepje van 6 of 7 man voorop dan een groep van 20 man. Dus als er 6, 7 man gedemareerd zijn, dan proberen de andere ploegen die daar vrede mee hebben, dus in dit geval Orica, en stel dat de Venus eventueel een sprint zou kunnen zijn, dan is in dit geval Bora en Quickstep zijn daar ploegen voor, die zo'n situatie goed vinden, ja, die proberen dan gewoon de weg te blokkeren, dat niemand mee kan demareren. Alleen ja, er zijn natuurlijk ook vaak ploegen, en dat zijn dan met name de kleinere ploegen zoals wij en Cajarural en Euskadi. Ja, als die dan weer iemand niet mee hebben, die proberen dan weer te demareren. Maar dan is er altijd weer iemand die dat niet goed vindt, dus die springt daar weer achteraan. Dus ja, zo wakkert het vuurtje soms weer aan. Dat je in eerste instantie denkt, een mooi groepje weg. En voor je het weet schiet de hele boel weer in gang en wordt zo'n groep weer teruggepakt.
Ja, of zit je met 35 man van voren.
Of zit je met 35 man van voren, ja.
Ja. Want dat gebeurde dus. En het lukte. Wanneer voel je aan dat je in de goede groep zit? Als je een paar minuten voorsprong hebt.
Nou ja, in principe weet je wel eens een beetje van als je ze niet meer ziet. Als je over je schouder kijkt en goede eikpunten zijn naar bochten en zo kijken. Zoals je zelf een flink stuk uit de bocht bent kijken of hun al door de bocht zijn gekomen. Maar we hadden al gauw een minuut te pakken. Dat lag. Een derde categorie klimmers, ik goed herinner. Daar is gewoon volle bak. Daar reden we echt volle bak tegenop. Echt aan blok tegenop. En aan de voet hadden we 20 seconden en bovenop was het 40. Dus toen had ik wel al zoiets van, ja oké, als wij volle bak blijven rijden, dan moeten ze hierachter ook wel echt hard gaan rijden. Want de meeste ploegen waren vertegenwoordigd.
Ja, precies.
Dus dan is het de vraag, ja, wie gaat de kar trekken in het peloton?
Ja. Hey, en voelde dat al als een overwinning, dat je erbij zat? Dat was de eerste keer dat het echt gelukt was, toch? Deze Vuelta.
Het was natuurlijk niet in die zin een ideale vluchtkans voor mij. Want als je met z'n 30e wegrijdt en dan weet dat de finale de laatste 3 kilometer tegen, 17% of zo is. Ja, dan is er een grote kans dat er iemand is die iets lichter is of iets beter kan klimmen dan ik. Dat blijft altijd zo.
Ja. Maar het is natuurlijk geval wel prettig. Zo top dat je erbij zit, in ieder geval.
Ja, precies. Ik was in ieder geval blij dat ik in de goede slag zat.
Ja. Hey, en vervolgens, want dan daar heb je zelf een soort van opluchting en misschien wel blijdschap dat je erbij zit. En dan inderdaad, dan ga je denk ik toch bedenken van die laatste heuvel, die ken je. Ga je dan een plan maken? Of ga je dan hoe je dat uit moet spelen of wat je wil gaan doen of met wie je mee wil zitten? Hoe werkt dat dan?
Ja, het was in ieder geval, heel vaak heb je dat als er zoveel man voorop rijdt, dat de samenwerking totaal niet goed is. Omdat er oneenigheid ontstaat. Maar dat was hier eigenlijk totaal niet het geval, omdat iedereen aan de andere kant wist van ja, iedereen heeft elkaar gewoon nodig om die voet te bereiken van de laatste klim. En je gaat het niet in je eentje kunnen doen, want het peloton die schoot ook weer goed in gang hoor. Want halverwege de etappe lag een eerste categorie klim en die reden wij in vrij stevig tempo op. En evengoed wist het peloton daar nog 3 minuten in 12 kilometer klimmen of zo van af te rijden. Dus dan weet je wel dat het in het peloton ook wel serieus wordt doorgetrapt. Maar in mijn geval, er zaten aardig wat dubbelen of zelfs meerdere van ploegen. Bora had hem 3 man, BMC 3, Trek 3, Lotto, de Belgische Lotto zelfs 5 man.
En allemaal niet de minste.
en allemaal niet de minste. Dus ja, dan is het niet aan Jetsebol om het verschil te maken in zo'n kopgroep. Dus Dus een beetje op reserve, op reserve meedraaien en net iets vaker een bidonnetje halen dan dat je een bidon nodig hebt om zoveel mogelijk krachten te besparen.
En lukte dat goed?
Ja, het krachten besparen wel, alleen die krachten waren niet.
Nee, maar had je dan, want de, zeg maar krachten besparen is één ding natuurlijk, maar dan vervolgens moet je natuurlijk eigenlijk bedenken, je dacht gewoon van ik rij mee naar de voet van de klim en dan gewoon zien wel waar het schip strandt? Of was er nog een ander?
Ja, nee, dat was het enige wat ik kon doen. Je weet dat je op zo'n finesse kan je echt veel tijd verliezen. Of kan het heel rap gaan.
Ja.
Dus was het aan mij de taak om zo zuinig mogelijk aan de voet van de klim te komen en dan gewoon volle bak op te rijden. Maar
praat je dan ook veel met mensen onderweg? Met de ploegleider en zo?
Nou, de tweede, we hebben in een grote ronde heb je twee auto's in koers. Dus de tweede auto zat achter mijn groep. Maar die zitten dan dus ook serieus ver weg, hè? Want er zat denk ik wel een ploeg of 17 of 18 mee.
Ja.
En we staan er niet heel gunstig voor, zeg maar, in die rangschikking van de auto's. Dus het was zelfs zo eigenlijk omgekeerd dat de tweede ploegleider aan mij vroeg, hey, moet je nog water? Omdat hij wel weer zin had om een stuk naar voren te rijden. maar voor de rest communiceer ik niet zo heel veel. Ik weet wat me te doen staat, ik weet hoe het terrein is.
En praat je in de kopgroep dan nog met mensen?
Niet heel veel. Daar werd vooral stevig door.
Ja, precies. Maar er worden niet al kongsietjes gesmeed en zo van als jij.
In dit geval niet. Kijk, er waren gewoon enkele blokken waarvan je weet, die gaan zich helemaal leegtrekken voor een kopman. Zakarin zat mee. En Restrepo. Ja, het is natuurlijk meer een aankomst van Zakarin dan Restrepo. Dus je weet gewoon Restrepo die gaat volle bak rijden tot aan de voet. Hetzelfde voor Lotto België en voor Bora die Maika mee hadden. Ja, dan weet je gewoon, er is weinig tactiek aan, omdat het in die zin is, ja, er gaat niet gedemareren. Je gaat niet op 20 kilometer van zo'n steile klim demareren, omdat je die krachten gewoon nodig hebt op die klim.
Nee. Ja. Ken je die klim al eigenlijk? Ken je het parcours goed?
Nee, de klim in die zin dat ik hem opgereden heb niet. Dus ik heb hem nog nooit opgereden, maar. Op YouTube heb ik al wat filmpjes gezien van de andere wedstrijden. Castilla-Leon, die is er wel eens aangekomen in de Vuelta. Twee jaar terug, geloof ik.
Wanneer had je dus die gekeken dan, die filmpjes?
Toen ik wel internet had.
Maar zeg maar donderdagavond voor de Vuelta al?
Voor de Vuelta al. Of tijdens de Vuelta, ik weet eigenlijk niet eens meer goed, joh.
Ja, maar gewoon om even te kijken wat je er ongeveer
ja, wat, wat het inhoudt, precies. En hetzelfde. Dat doet iedereen wel op Google Maps kijken. Nou is een klim op Google Maps kijken niet zo heel makkelijk, maar redelijk beperkt natuurlijk. Ja. Je ziet aan Google Maps niet af of het 15 of 17 of 20% is. Maar bijvoorbeeld de aankomst waar Dylan van Baarle van de week voorop reed. Over de kop reed. Dat had ik wel gezien op Google Maps al dat het een goede smalle laatste kilometer was.
Nare kilometers waren dat trouwens.
Ja, zeker.
Maar die slotklim, beschrijf hem eens, hoe vond je hem?
Het beginstuk was heel stijl. Daarna kwam een middenstuk wat ook heel stijl was. De laatste kilometer was min of meer ook heel stijl. en dat was... Ja, het was echt, in het boek stond dat het maximaal 17% was, geloof ik. Maar het boek die zit er vaker naast als dat het klopt.
volgens mij tikt hij er 25 aan.
Ja, langs de parcours stonden inderdaad dodelijk bordjes van 22 of zo. Ik heb die bordjes heel goed gezien, want ik reed er niet zo heel hard langs.
Hoe lang kon je bijhouden?
Dat is harken. Een paar honderd meter, maar er waren gewoon betere klimmers en dan is het heel snel gedaan. Ja, je hebt daar gewoon, je hebt totaal geen ritme. Je rijdt met misschien, ik weet niet eens, 40, 50 omwentelingen of zo. Je staat bijna stil. Ja, dan gaat het heel hard.
Ja, en dan is het ook, dan maakt het echt verschil of je een paar kilo zwaarder bent of lichter, toch?
Ja, zeker. Dat zag je ook wel, de Yates en de Colombiaantjes die reden van voren. Ja, dat maakt het groot verschil.
En Oscar Rodriguez dus.
Ja, Rodriguez. De verrassende winnaar van de dag.
Had jij hem al opgemerkt in de kopgroep?
Hij heeft een redelijk felgroen pakje aan. Maar ik had niet, de veronderstelling dat hij even de etappe zou winnen.
Nee, niemand volgens mij. Dat was wel een verrassing. Maar ja, wel, dus ook nog, het is wel een beetje naar dat van die hele groep dan net de enige Euskadi-renner wint.
Ja, onze manager die was niet zo heel impressed. Of tenminste impressed, niet zo heel blij. Die heeft schijnbaar een wrok richting Euskadi. Ik weet niet precies waarom, dat moet nog ontdekken. Okay. Ja, voor mij is het heel simpel. Die jongen die red harder als ik.
Ja, niet zo'n beetje ook.
Precies.
hij reed echt heel hard omhoog. Maar goed. Dus je kwam tussen de klassementsrenners kwam je gewoon binnen.
Ja, dat mooi was, hè. Dat moet je gewoon...
Net voor Aroen.
Precies. We moeten er ook helemaal niet meer over hebben dat ik in de kopgroep zat. Ik zet gewoon op mijn cv dat ik daar met Aroen en Quintana en...
Ja, precies. En Aroen gewoon netjes voorbleef. Ook nog.
Precies. Yes.
Klasse, man. Hey, morgen Lagos de Covadonga. Heb je nog tips van Geesink gevraagd?
Nee, die heeft daar gewonnen.
Nee, die was tweede. Die werd voorbij gestreven door Quintana.
Ja, door Quintana.
Dit zou ik wel niet app hoor, als ik jou was.
Nee, tweede week van de Vuelta. Dan gaat alles een beetje moeilijker, ook nadenken. Morgen wordt weer een spectaculaire dag. De hele dag op en af.
Ja. Is een beetje raar natuurlijk, maar je hebt vandaag hopelijk iets rustiger aan mogen doen, denk ik.
Ik ben goed van voren gestart, omdat ik zoiets had van ja, ik schuif wel gewoon mee, want je weet het nooit, mocht er weer zo'n grote groep gaan lopen, dan ben je nog niet eens zo slecht af, hoor. Zoals gisteren in die kopgroep dan, dat eerste uur is gewoon volle bak rijden, maar daarna is het wel een redelijk steady tempo wat we in die kopgroep rijden. En dat rijdt, ik vind dat fijner rijden als in een peloton waar je de hele dag, als het wat smaller en zo is met afdalingen, de hele dag op een lint zit en de hele dag aan het gas geven bent. Dat is echt niet makkelijker.
Nee, super op moet letten over wat er gebeurt.
Ja, precies. Maar er reed een chique groep weg vandaag. En daarna werd er snel gecontroleerd. De ene laatste, nee, twee na laatste beklimming al op 130 kilometer aan de voet van die klim. Werd er al groepetto geroepen en ontstond er al een groepetto. Maar ik had zoiets, ik probeer er nog wel even aan te hangen en ik zie wel waar ik strand en dan kan ik altijd nog in die groepetto terechtkomen.
Heb je het zelf al een keer geroepen? Gewoon groepetto?
Een paar jaar terug in de Giro zeker, maar hier nog niet. Nee.
Okay. Maar morgen plannen nog... weer? Of zijn de benen helemaal stel?
Nee, ik ga het wel weer proberen, zeker. Maar dat is geen garantie.
Dat je gewoon, als je eenmaal beter voelt en goed voelt en het is één keer gelukt, dan lukt het meestal vaker op een of andere manier.
Ja, het is ook gewoon een heel stukje mentaal, weet je wel. Van voren starten, demareren, meespringen en dan uiteindelijk moet je ook gewoon een beetje geluk hebben soms.
Ja, precies. Heb je al een beetje, is het nu echt het toeleven naar de rustdag of heb je ook al bekeken naar de voor volgende week de ritten?
Ik ken alle ritten, maar ik ben eerst bezig met morgen.
Oké.
Na de rustdag eerst een tijdrit nog. Nou, daar ligt niet heel veel prioriteit bij. Dan nog een pittige dag in het Baskeland. En dan steken we van oost naar west. Van west naar oost, sorry. Gaan we richting mijn kant van Spanje op. Alleen daar komen we niet helemaal, want we gaan richting Andorra aan.
Ja, oké. Dus ze laten je kommetjes op Strava in ieder geval nog even met rust.
Ja, gelukkig wel. Nee, de Vuelta komt nooit echt in Catalonië.
Nou ja, volgens mij één keer in Barcelona gefinished, toch? Op Montjuïc, kan me nog herinneren.
Je was dat niet de Tour? Nee, dat was de Tour.
Dat zou ook wel kunnen. Ah ja, de
Vuelta zal er heus wel eens geweest zijn, hoor. Maar een paar jaar terug is de Tour in...
In Barcelona, ja.
Maar het klopt trouwens ook niet helemaal wat ik zeg, want voor mij is, zeg ik dan Catalonië, dan bedoel ik eigenlijk meer Girona die kant op. Want de etappe van woensdag, die finisht in Lérida. En Lérida is ook gewoon Catalonië.
Kijk aan. Hey, nog één laatste vraag van Diana Vergeer. Die vroeg, wat doet Jetse of eigenlijk iedereen tijdens die lange busritten? Slaap je of lees je?
Slapen niet. Ik kan niet zo goed slapen in een wiebelende bus. 'S ochtends lees ik altijd graag het Noord-Hollands Dagblad. Krantje lezen dus. En 's middags,
op de iPad hoop ik.
Op de iPhone. En 's middags na de etappe, de afgelopen paar dagen ben ik met de auto teruggereden. Omdat dan de ene helft met de bus en de andere helft met auto's. Omdat je met auto's gewoon veel sneller bent, zodat er eerder gemasseerd kan worden.
Ja, precies. Ja.
Ja, dus dan is het eventjes
die, bellen. De eerste vier renners, die mogen mee.
Ja, wie het snelst gedoucht heeft.
Ja.
Dat is okay. voor een Hollander in een Spaanse ploeg niet zo moeilijk. Als je dat wil, dan red je dat.
Ja, en even bellen met de thuisgrond, zei je?
Dat precies, ook even bellen met de thuisgrond. Eventjes op Pro Cycling Stats kijken. Ik luister graag een podcastje hier en daar.
Kijk, goed zo.
Ja, vooral die gasten van... nee, ik luister alles. Ik luister veel goed, podcasts.
Ja, je hebt er ook aardig wat tijd voor, volgens mij. Want je ziet aardig wat
zeker.
In de bus.
Ja, zeker. Van de week zaten we voor de etappe 2 uur en een kwartier. En na de etappe 2,5 uur in de bus. Dat zijn lange dagen die dag. Dat was, ik weet niet meer welke dag het was. Maar in ieder geval was voor het eerst dat ik ontbeten heb in de bus. Om tijd te besparen.
Ik zag de foto. Het zag er reuze gezellig uit.
Ja, mooi. Om 7:50 moesten we vertrekken. Als je dan ook nog wil gaan ontbijten, dan moet je dus nog 1/2 uur of 3 kwartier eerder opstaan. Dus de ploeg heeft al het eten in de bus klaargezet. En dan konden we relaxed in de bus. In een rijdende bus. Dat is trouwens ook wel leuk eten.
Je moet niet beginnen met, wat is het, koude tomatensoep.
Nee, ik heb beschuimende muisjes gegeten. Dus de muis die rolde in de bus. Nee, maar dat zijn lange dagen dan. We vertrokken om 7:50 morgens. Want die dag zouden we eigenlijk ook deze podcast dan opnemen. En ik kwam om 7:50 s'avonds kwamen we weer in het hotel. Maar dan moet je nog masseren, dan moet je nog eten. Dat zijn
lange dagen. Volgens mij ging je om 10 uur aan tafel, ja.
Kijk, ja, kwart voor 10, ja.
Ja, ja. Hey, hoe later gaat de wekker morgen?
Natuurlijk niet, morgen hebben we redelijk relaxed. Als ik het goed zeg, 9 uur ontbijten. Ik pak het dagschema er even, het protocol, zou Laurens de Dam zeggen. Het opstaan protocol. All right, the days, you know. Ja, 8:55 ontbijten. Vind ik ook mooi, hè? 8:55.
Mooi. Dat is wel, anders dan bij Manzana, denk ik.
Ja, waarschijnlijk als je om 8:56 gaat ontbijten, dan heb je buikkoers. 8:55 ontbijten. 10 uur moeten de koffers voor de kamer klaarstaan. En dus dat betekent dat er iemand mijn koffer komt ophalen. Heerlijke luxe.
Zeker.
En Ora de Salida, dus we vertrekken om 10:30 met de bus.
Nou, en dan hoe laat is de start?
Vanaf 11:30 tot 11:45 kun je tekenen. Oh ja, mijn kamergenoot die kreeg van de week een boete, vroeg wel voor. Je had het voor elkaar gekregen om niet binnen tijd te tekenen.
Dat is Jordi Simon. Even naam en rugnummers, hè?
Ja, is naam en rugnummers. Ik ben leider in het kamerklassement. Jordi is
die staat verdomme een uur voor op hem.
Een uur?
Ja.
Voor een schaal.
Ja, precies.
De start vroeg je. De start is om 12:55.
Oké. Okay. Nou ja, en dan even rustig een paar uurtjes fietsen en een berg op en dan ben je er weer.
Yes. En dan hebben we een distantia hotel, 2 horas. Dus we hebben een 2 uur transfer naar het hotel.
Man. Maar ja, dan is het rustdag.
Dan is het rustdag, precies. Dat is zo heel erg.
Nou, geniet ervan morgen. Ik hoop je te zien in de kopgroep.
Yes,
zitten we weer klaar voor?
En ook leuk, 10,8 geneutraliseerd.
Ah, oké. Okay. Nou ja, dus dan weet je hoe lang je hebt proberen om op de eerste rij te zitten.
Precies. Ik zal voor de volgende keer even optellen op hoeveel geneutraliseerd.
Ja, precies. Hartstikke goed. Hey, lekker slapen of zo. En doe ik. Tot morgen op tv.
Yes, ik ga mijn best doen.
All right. Welterusten.
Ciao. Welterusten.
Ciao. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.